modulation. Never leave your frequency.
Zo'n lekker plaatje. Dat kan zonder brood en zo. Maar niet zonder haar radio. Maakt niet uit of het FM of AM is. Door een Natasha King. Ja, serieus, het is een van mijn favorieten. En in het laatste net George Benson nog. Met Lady Love Me One More Time. In uur 2 van de Donderdag Date. Daar is straks Joke de Wulf, van oorsprong psycholoog, over voedingsintoleranties. En we hebben ook Jutta Kuller straks in dit tweede uur van de Donderdag Date. Hoe kijkt de traditionele Chinese leer naar de hang naar zoet eten? Ik ben heel benieuwd. Eerst Level 42.
Take a journey back in
gaan nu overschakelen naar Joke de Wulf, naar de praktijk Nazareth. Hallo Joke.
Hallo, dag Frank.
Hallo, welkom. Ik heb even een vraag voor je. Eigenlijk alles wat in je lichaam gebeurt is natuurlijk heel complex. En je lichaam is een heel intelligent systeem. En om al die complexe processen uit te voeren zijn al die voedingsstoffen nodig. Maar hoe krijg je nu precies al die stoffen die nodig zijn binnen, terwijl er ook nog de kans is dat je een bepaalde intolerantie hebt voor voedingsmiddelen? Het wordt eigenlijk een hele ingewikkelde puzzel. Hoe kan je die nou op een goede manier maken?
Het is een minder ingewikkelde puzzel dan het lijkt. In die zin dat het heel belangrijk is om te vertrekken van het idee dat ons lichaam nog altijd op dezelfde manier werkt als in de oertijd. Daar is eigenlijk nog weinig aan veranderd. Om niet te zeggen nauwelijks iets. Wat betekent dat ons lichaam ook qua voeding nog altijd het meeste nood heeft aan dingen die uit de natuur komen. Dus in plaats van de dingen die uit de fabriek komen en die eigenlijk artificieel gemaakt zijn. Ja. In ons westers eetpatroon is die laatste groep net wel heel hoog vertegenwoordigd. Maar eigenlijk is het heel belangrijk om zoveel mogelijk terug die verschuiving te maken naar die natuur. De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben om van te leven. Dus dat is al één stapje. Een tweede stap is om gaandeweg eigenlijk terug voeling te krijgen met ons lichaam en de signalen die ons lichaam zelf geeft. Kinderen die kunnen dat nog heel goed. Die hebben daar eigenlijk nog wel vrij goed voeling mee. Maar naarmate dat we net meer die artificiële dingen gaan eten, meer suikers gaan eten, meer bereide voeding gaan eten, processed food gaan eten, hoe meer dat we die voeling met ons lichaam verliezen. Terwijl dat die signalen wel heel, heel interessant zijn om naar te luisteren. En een van de dingen bijvoorbeeld is heel simpel, hè, maar dat is verzadiging. Dat is trouwens ook een principe van het intuïtief eten. Hè, wat gaat over eet als je honger hebt en stop als je verzadigd bent. Dat eerste, dat vinden we vrij gemakkelijk. Maar dat laatste, daar hebben we niet altijd zoveel connectie meer mee. Mogelijk ook omdat we als kind heel vaak gehoord hebben van eet je bord leeg. Hè? Of je eet op wat je vraagt. Terwijl dat we op een bepaald moment ook als kind voelen van ja, eigenlijk ben ik hier wel voldaan en hoef ik niet meer. Maar ja, goed, ik moet mijn bord leeg eten. Waardoor dat we eigenlijk een beetje het signaal krijgen van je mag niet luisteren naar je lichaam. Je kan je lichaam niet vertrouwen. Ik weet het als vader of als moeder of als volwassene beter dan jij. Dus ik zeg jou, eet je bord leeg. Hè? Nu, voor alle duidelijkheid, ouders of andere zorgverleners doen dat uiteraard met de beste bedoelingen. Hè? Dus ik wil hier zeker niet met stenen gaan gooien, absoluut niet. Maar het is wel een eerste ding om eigenlijk die voeling met ons lichaam te behouden, is om kinderen te leren van zelf te voelen van wanneer heb ik eigenlijk genoeg en wanneer kan ik stoppen. Hè? Want overeten is ook een van de dingen in onze maatschappij die heel veel voorkomen en die eigenlijk wel voor heel veel gezondheidsklachten leiden. Ja, dus dat is een tweede ding. Ja. Die intoleranties, dat is ook zoiets. Er zijn heel veel dingen waar dat we niet zo goed op reageren. Nu, dat heeft oorzaak. Die oorzaak zit heel vaak in het spijsverteringssysteem. Een maag die niet zo goed functioneert, omwille van stress bijvoorbeeld, hè, dan maak je niet meer zoveel maagzuur aan. Of om andere redenen, medicatiegebruik is ook een reden waardoor dat jouw maag minder maagzuur aanmaakt. Maar dat is wel al een heel belangrijke. Daar begint het al, hè, die voorvertering met heel goed kauwen. Eigenlijk moeten wij 30 keer per hap kauwen. Dat is heel veel. Niemand doet dat. Maar het is wel heel fijn om een keer die oefening te maken van, oké, wat zou eigenlijk de constitutie van mijn voeding moeten zijn op het moment dat ik het inslik? Hè? En dat zou dan zo vergelijkbaar moeten zijn met appelmoes. En wat is het eigenlijk? Hè? Want misschien eet ik wel terwijl ik met iets anders bezig ben. Terwijl ik met mijn computer of mijn gsm of met de kinderen of enzovoort bezig ben. Waardoor ik eigenlijk geen of te weinig aandacht kan besteden aan mijn eigen spijsverteringsproces. En dat is een heel belangrijke, omdat natuurlijk daar, hè, je mag nog zo gezond eten, maar als jouw maag en jouw dunne darm niet goed werken, dan ontstaat er een probleem in de opname van de vitamine en de mineralen.
Ja, dus dat betekent sowieso, je moet heel erg goed daar naar luisteren of kijken van hoe valt iets bij mij. Nou is het ook zo dat als je heel veel groente eet, dan gaan sowieso je darmen reageren, omdat de bacteriën zijn er super blij mee, gaan gassen produceren. En het kan zijn dat daardoor je ontlasting een beetje dunner wordt. Dat kun je ook verwarren van, is het nou een teken van heb ik te veel groentes gegeten of zou ik dan toch een intolerantie hebben? Hoe kan je dat verschil dan weten?
Ja, nu als je gaat reageren op groenten of op natuurlijke dingen, dan heeft het vaak te maken met de spijsverteringsenzymen. De spijsverteringsenzymen die worden aangemaakt in onze pancreas en dan, op het moment dat we eten, worden doorgesluist naar onze dunne darm en daar eigenlijk de rest van het verteringsproces gaan doen. En vaak, bijvoorbeeld bij prikkelbare darmsyndroom, zien we dat het daar misgaat. Hè, dat die verteringsenzymen niet voldoende aanwezig zijn, omdat bijvoorbeeld die pancreas belast is of omdat er in de dunne darm een overgroei zit aan slechte bacteriën. Mm-hmm. Dat noemen we dan SIBO. Mm-hmm. Of dat er een disbalans is in de bacteriehuishouding in de darmen. Dus het is eigenlijk heel belangrijk altijd om naar de oorzaak, naar de basis te gaan kijken van waaruit dat problemen ontstaan. Hè. En een intolerantie, je kan merken of je kan zien als je op een bepaald voedingsmiddel reageert, van oké, goed, ik ga dat daar nu uitlaten. Als dat iets artificieel is, is het altijd beter om dat eruit te laten, sowieso. Ja. Maar stel dat dat iets natuurlijk is, en je zegt, ja goed, ik ga dat daar uitlaten. Ja, dat is op zich een vrij symptomatische aanpak, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk net hetzelfde als zeggen van oké, ik heb hoofdpijn en ik ga een tafelgram nemen. Maar dan een beetje omgekeerde zin, je gaat niet iets nemen, maar je gaat iets weglaten. Maar het is een symptomatische aanpak in die zin dat je gaat eigenlijk de oorzaak niet gaan aanpakken. Je gaat basaal te werk van oké, goed, het is dat wat problemen veroorzaakt, dus dat laat ik weg en dan zal het wel opgelost zijn. Maar zo simpel is het niet.
Nee, dus dan zou je je pancreas moeten ontlasten of laten aanmaken van die spijsverteringsenzymen?
Ja, dus dan zou je in eerste instantie inderdaad moeten gaan kijken van oké, werkt je maag goed? Zijn er dingen die je daar niet goed kan verteren? Of heb je last van oprispingen? Of heb je last van mensen die heel veel zo boertjes moeten laten? Of die heel veel zo kuchen? Dat zit een kriebel in de keel. Dat kan ook een teken zijn van tekort aan maagzuur. Dus dat is een heel belangrijke. Wat speelt daar een rol in? En zoals ik daarnet ook zei, stress is een heel belangrijke in een tekort aan maagzuur. Medicatiegebruik is een heel belangrijke daarin. Maar inderdaad ook voeding waar dat ons lichaam niet voor aangepast is om te gaan eten. Dus dat is een heel belangrijk. Je kan trouwens die test doen. Je kan dat uittesten. Hè, of je tekort hebt aan maagzuur of te veel. Want sommige mensen denken, ik heb een teveel aan maagzuur en gaan dan maagzuurremmers nemen. Maar het hebben van een maagzuur is vaker een teken van een tekort aan maagzuur dan een teveel aan maagzuur. Ja, hoe contradictorisch dat ook klinkt. En je kan die test doen door een halve citroen in water uit te persen en op te drinken en te zien wat het doet. En als je geen last hebt, ja, dan weet je van het gaat over een tekort aan maagzuur. Hè? Ja. En dan kan je op die manier ook de maag wel wat zuurder maken door bijvoorbeeld citroen of door appelazijn in water te gaan doen. Nu, je moet dat ook niet de ganse dag door drinken. Dat is dan eigenlijk rond de maaltijd dat je dat doet om je maag een beetje voor te bereiden. Uiteraard zijn er ook spijsverteringsenzymen die je kan innemen om te ondersteunen. Maar ik ben wel altijd voorstander om met supplementen niet helemaal, als het echt een chronisch probleem is, waar je op botst, niet zo helemaal zelf te gaan experimenteren, maar toch eens te gaan luisteren bij een therapeut of een arts van oké, welke stappen zet ik best of hoe pakken we dat hier samen aan?
Ja. En dat supplement is volgens mij beta-1-HCL, hè?
Ja, klopt. Beta-1-HCL is inderdaad het supplement dat het maagzuur gaat aanmaken. Ja. Ja,
volgens mij.
En als het dan gaat over pancreas en spijsverteringsenzymen, ja, dan is het ook weer daar. Hè. Suikerverbruik, cafeïneverbruik, stress. Ja, dat zijn zo altijd de dingen die elke keer opnieuw terugkomen. Hè. Er zijn eigenlijk ook in de productieprocessen, de manier waarop voeding gemaakt wordt of geproduceerd wordt tegenwoordig, dat is helemaal anders dan pakweg 100 jaar geleden. Dus daardoor heeft dat ook een andere invloed op ons systeem. En weten we dat een aantal dingen als gluten, zuivel, soja, noemde ik daarnet ook al, heel, heel eventjes in de kantlijn, en zeker de suiker, niet echt bijdragen aan een goede gezondheid. Eigenlijk mag ik het zo niet formuleren, maar klachten wel in de hand kunnen werken. Dat is eigenlijk beter gezegd.
Het gaat ook voor zuivel, denk ik, hè?
Ja, sommige soorten wel. Ja, ja, ja. Ja, koemelk. En dat is op zich is dat een hele logische, want ook daar weer, hè, als je gaat kijken naar de natuur, ja, dan zijn wij als mens de enige volwassen mens dat nog melk drinkt, als je vergelijkt met andere zoogdieren. En dan nog van een ander zoogdier, wat eigenlijk natuurgewijs een heel absurd iets is.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat betekent ook dat ons lichaam daar eigenlijk niet meer zo voor gemaakt is. Zeker als je naar melk, naar koemelk kijkt, hè, die eiwitten die zijn zo heftig. Voor ons systeem dat je die in een zuivere vorm van melk eigenlijk beter laat. In een gefermenteerde vorm, als je echt zo rechtsgedraaide yoghurt noemt dat dan, hè, dat is zo die biodynamische yoghurt, ja. of rauwe yoghurt gaat eten, dan dat lukt al beter, omdat dat eigenlijk al een stukje voorverteerd is, hè, waardoor dat dan wel goed gaat. Maar wat ook een heel belangrijke is, Frank, nu dat we daar zo over aan het praten zijn, is gewoon variatie.
Ja.
Dat is echt een, als ik dan zeg van ja, zo die biodynamische yoghurt of die rauwe yoghurt met die echt levende bacteriën, dat is wel oké. Ja, maar ga dat niet elke dag eten, hè, of al zeker niet meerdere keren per dag. En ga eigenlijk in jouw zo het eetschema dat je hebt in een week, ga daar voldoende in gaan roleren. Zowel qua zuivelproducten als dingen waarvan je weet, ja, die zijn misschien niet 100% oké. Maar ook in de gezonde dingen. Hè. Je moet ook niet elke dag broccoli eten, of je moet ook niet elke dag selder eten. Ook daarin is het belangrijk van eigenlijk te gaan afwisselen. Net ook om intoleranties bijvoorbeeld te gaan vermijden.
Ja, inderdaad. Ja, als wakker je ze juist aan, hè?
Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
Oké, okay, Joke, dankjewel. Joke de Wulf.
Joke de Wulf, ja. Dankjewel. Heel graag gedaan, Frank. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden. Read your mind, know your deepest feelings. I wanna make it right for you, baby. Show me, let me share the mystery. Baby, please stay, hold on.
take good care of you. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood. Come on, take me. Take me with you.
Stem nog lager dan dat. Barry White. Ja, niet alleen Barry White. Ik vind het zo bijzonder, want het zijn een heleboel artiesten. Het waren Quincy Jones, James Ingram, Al DeBarge en Barry White. Met die lage stem bij de donderdagdate.
Gezondheidsnieuws.
Een zwaar trainingsschema kan de testosteronspiegel van sporters verlagen. En dat is ongunstig voor spierherstel. Maar suppletie met betaïne kan dat voorkomen. Dat komt uit onderzoek waarin jonge voetballers de proefpersoon waren. Het gaat om onderzoek door de Universidad de Extremadura in Spanje. Zij verdeelden 29 jonge voetballers in twee groepen. Gedurende 14 weken slikten de spelers in de ene groep elke dag een placebo, terwijl die spelers in de andere groep elke dag een supplement kregen met 2 gram betaïne. Nou, toediening van betaïne had geen echt effect op de sportprestaties, maar betaïne verhoogde wel de testosteronspiegel van die voetbalspelers. En dat verbetert de spiergroei. Dat kan betekenen dat voetballers dus door suppletie met betaïne op de langere termijn beter en sneller herstellen. Nou, net waren we nog in de garden van onder meer James Ingram. Nu gaan we naar het huis van Diana Ross. Die nodigt ons uit in haar huis.
With love and care, it's my house.
huis, Diana. Erg mooi. En nou, nog eventjes zometeen gaan we naar Jutta. Jutta Kuller over de hang naar zoet. Nog even één plaatje dan. Heel mooi, van Natalia y la Forquitina. Zo heet ze ongeveer, denk ik. Met O Pato. Mooi.
Un pato que va cantando alegremente cuá cuá. Cuando se encuentra un lindo gato miau miau. Para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá cuá. Para cantar hacia la gente cuá cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi cuchi cu no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua. Y se puso a nadar. Cui, 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 la, la, la. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. Un pato se entusiasmó alegremente. Cuá, cuá. Para cantar hacia la gente. Cuá, cuá. Y les cantamos a Noa.
Donderdag Date is Gezondheidsnieuws Radio.
Sommige mensen hebben echt een enorme hang naar zoet eten. Het klinkt bijna alsof een soort craving. Die zijn een beetje naar op zoek de hele tijd, de hele dag door. Klinkt mij in de oren als toch weer niet goed. En ik ben benieuwd hoe de traditionele Chinese voedingsleer aankijkt tegen zo'n hang naar zoet. Is het nou een signaal van iets? Moet je daarnaar luisteren of toch niet? Daarover kan Jutta Kuller ons nuttige informatie geven. En die is nu bij ons. Dag Jutta.
Hallo Frank, hoi.
Hi. Ja, hoe zit het nou precies met die zoete hang?
Ja, er zijn twee redenen waar ik op in wil gaan als we kijken vanuit de Chinese geneeskunde. De eerste is in feite, vanuit de Chinese geneeskunde is het een stagnatie die in het lijf is. En die heel vaak gerelateerd is aan stress. En ik denk dat kent iedereen. Als we druk zijn. Als we gestrest zijn. Als we emotioneel zijn. En we komen thuis. Dan gaan we. Willen we eigenlijk, denk ik. Normaal gesproken willen we dan iets zoets eten. Ja, en dan kun je natuurlijk nog een beetje hoogwaardiger zoet nemen. Neem je dadel. Maar hoe dan ook. Je hebt dan behoefte aan extreem zoet. Ja. En dat is een van de redenen, als je daar heel veel trek in hebt en heel veel zoete dingen. En dat kan natuurlijk, je kan het oplossen met gezond zoet, maar dan nog heb je trek in zoet. Dan komt dat heel vaak door stress. Want de zoete smaak in de Chinese geneeskunde, dat is echt de smaak die, die ontspant ons. We hebben het idee, alles is oké. Het geeft een beetje vertraging in het systeem. Dat wil zeggen, we kunnen weer een beetje tot rust komen en dat voelt heel veilig. En dat is eigenlijk natuurlijk iets wat niet vanuit de voeding komt, maar vanuit de leefstijl. En je zou je moeten vragen, heb ik genoeg rustmomenten? Waar kan ik de spanning afbouwen, zodat ik via het zoet niet altijd de spanning moet zoeken? Dus dat is één reden voor trek in zoet, stress, spanning. En een andere reden voor trek in zoet, die heel vaak gebeurt, is eigenlijk dat mensen een stukje ondervoed zijn. Daar komt veel volume binnen, maar het geeft niet een hele diepe voeding. Eigenlijk wat ze nodig hebben is voldoende vet, eiwit, koolhydraten. En niet één keer per dag, maar het liefst al 's ochtends en 's middags ook. En als je daar te weinig voor neemt, met name vet, als je daar te voorzichtig mee bent, dan kan het zijn dat je lijf uiteindelijk zegt van ik heb trek in zoet. Maar wat erachter zit is Eigenlijk, wij interpreteren dat het moet zijn een koekje of een Snickers of wat dan ook. Maar je lijf wil misschien wel een eiersalade hebben. Of een gerecht met hummus. Of misschien wel een biefstuk. En eigenlijk is het een hulpkreet van je lijf. Van, ik heb niet de optimale diepe voeding. Die krijg ik niet. Dat zegt trek het zoet heel vaak.
Ja, dus die behoefte aan zoet die je opeens voelt, kan eigenlijk er een teken van zijn dat je eigenlijk veel meer vet zou moeten eten dan misschien al in de ochtend en niet alleen in de avond, of eiwit.
Ja, nou ja, eventueel al koolhydraten, maar meestal zijn koolhydraten niet zo'n ding. Eigenlijk is het een kreet om volwaardige, voedzame maaltijden. En als we kijken naar dat standaard Nederlands voedingspatroon, dan zit die eigenlijk, zo'n maaltijd zit alleen maar op de avond in ons voedingspatroon. Dus het is een op zoek gaan of een signaal van het lijf. Kom erop met oprecht voedzaam, met echte maaltijden. Iets wat de naam maaltijd verdient. En ik zeg even heel kort op de bocht, een broodje kaas is niet echt een maaltijd.
Maar dat voldoet aan het feit dat die drie voedingsbronnen erin zitten, vet, eiwit en koolhydraat.
Ja, dit is meer als je het vergelijkt. Kijk, zo'n broodje, eigenlijk in de traditionele zin is brood natuurlijk meer een aanvulling op iets. En eigenlijk, we gaan zoeken naar iets wat de naam maaltijd verdient. Een warme maaltijd. Het kan een gefrituurd iets zijn, het kan een gebakken maaltijd zijn, een gestoomd iets. Het kan het oer-Hollandse aardappelen, vlees, groenten zijn. Dat is een maaltijd. In de zin. En alles wat een crackertje met iets is, is voor mij meer een tussenmaaltijd. Maar als je daar je hoofdmaaltijd van maakt, dan zegt je lichaam op den duur, dit was mij te weinig. Ja. Daar moet meer.
Precies.
En het uitzet niet in, ik moet nu een eiersalade eten, maar het zegt dan, ik heb trek in zoet. Ja, en eigenlijk wat erachter zit is een tekort aan voedzame maaltijden.
Ja, dus kijk dan even verder en onderzoek dat. En wat is dat? Je hebt al eerder gezegd trouwens dat een heel ideaal ontbijt zou zijn. Dat je ontbijt met soep. Dat je dan al een beetje richting dat volwaardige voeding gaat in de ochtend.
Ja, het kan soep zijn. Belangrijk is dat die soep echt goed gevuld is. Dus niet een dun soepje, maar gewoon echt met... Dat kan iets zijn van een daalgerecht. Hè? Wat een keuken in India doet met peulvruchten. Maar het mag ook ei zijn. Het mag ook spek zijn. Het mag... Dat waar je zegt van, oké, dit past bij mij. Het mag ook, wat helemaal niet gek is voor buitenlandse keukens... Het mag dat restje zijn van de avond daarvoor. Ja. Want dan heb je het echt over maaltijd. En dan zou je ook zien, de trek in zoet... neemt af, omdat je lijf krijgt wat hij nodig heeft.
Ja, klinkt ook heel lekker trouwens. Dat Engelse ontbijt, dat klinkt ook gewoon heel lekker in orde.
Het is niet zo gek. Ja, nee. Voor sommigen wel. Voor sommigen die moeten er bijna niet aan denken. Maar het gaat meer om het principe.
Ja.
Ja, en je mag het aanpassen bij je eigen voorkeur. Maar als je kijkt naar de traditionele keukens, daar zitten echt nog steeds meer maaltijden in. Dat begint bij het ontbijt, gaat door bij de lunch en natuurlijk ook het diner.
Ja, dus vooral kijk even goed naar je ontbijt en naar je lunch. En probeer dat een beetje op te pimpen. Als je merkt dat je in de loop van de dag elke keer zo'n drang hebt om zoet eten te scoren. En natuurlijk ook naar de mate van stress. Inderdaad, dat is ook een hele goeie.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Bouw rustmomenten in. Is het advies dan? Ja. Jutta, dankjewel.
Jij ook bedankt. Strum in my bed with his fingers. Sing in my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Thank you.
Attack and Dark is the Night. Eigenlijk een beetje een extraatje.
Kijk op donderdagdate.nl.
Oh ja, moet je zeker doen. Vind je veel meer informatie. Maar we hebben nog gezondheidsnieuws. De combinatie van zonlicht en wandelen maakt je botten sterker. Dat schrijft voedingsgeneeskunde. Volgens een kleine studie in de Journal of Bone and Mineral Metabolism maakt de combinatie van wandelen en zonlicht de botten significant sterker. Koreaanse onderzoekers experimenteerden met enkele tientallen mensen van hogere leeftijd die in een voorstadium van botontkalking zaten. Ze hadden osteopenia.
De Koreanen verdeelden toen de proefpersonen in 4 groepen. De eerste groep slikte vitamine D en calcium. En de andere groepen namen ook dat supplement, maar gingen ook naar buiten voor zonlicht, de tweede groep dan. De derde groep ging tot een uur wandelen in de avond. En de vierde groep ging overdag wandelen, dus kreeg en beweging erbij en zonlicht. Nou, de vitamine D-spiegel ging in alle 4 de groepen omhoog. Maar alleen de stijging van de proefpersonen die zich lieten blootstellen aan zonlicht stelde echt wat voor. De botmassa van de proefpersonen in de controlegroep veranderde niet, maar wel in de andere groepen. Dat was vooral het geval bij de groep die en vitamine D kreeg en overdag buiten ging wandelen. Ja, die combinatie is natuurlijk goud waard. Hey, dit was hem voor nu. De donderdag date. Ik vond het weer super. Nou, tot de volgende dan, hè. Heel veel plezier met alles, ook op dit station. En de laatste, het snoepje van vandaag dan, The OJ's. Doei!
Control our destiny. We owe it to ourselves to live happy eternally.
Luister dan volgende week weer naar de Donderdagdate.
Wil je deze uitzending nog een keer horen? Kijk dan op dedonderdagdate.nl.